Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Hij had een frituurpan met frituurvet. En dat moest hij ergens kwijt. Maar dat heeft hij blijkbaar niet geleerd. dat je dat niet van het balkon af moet gooien.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Radio Milko, met natuurlijk clubwatcher William Pomp. En ook oud-clubwatcher en analist Jan Mendega. Jan, we hebben net de podcast over FCM opgenomen. En ik ga je nu weer precies dezelfde vraag stellen. Maak je al zorgen?
Ik maak me minder zorgen over FC Groningen dan over FCM. Oké. Okay.
Want ze staan gelijk op de ranglijst eigenlijk. Alleen op gescoorde doelpunten staat Groningen boven FCM. En waarom maak jij je minder zorgen over FC Groningen dan over FCM?
Nou, omdat ik vind dat FC Groningen meer kwaliteit heeft dan FCM. En ook meer mogelijkheden heeft dan FCM. Ze hebben een bredere selectie. FCM heeft een hele smalle selectie. Als daar gewisseld wordt, dan wissel je je zwakker eigenlijk.
Ja.
Nou, FC Groningen die hoeft zich niet zwakker te wisselen. Die kan bepaalde dingen doen waardoor er iets verandert.
Ja.
En dat kan FCM niet.
Nee.
Dus en ik denk ook dat ze gewoon toch wat meer kwaliteit hebben, Groningen.
Ja, precies. William, jij was gisteren bij Radio 1. Begreep ik?
Ja, zondagavond om 10:30 eventjes.
En waarom?
Die wilde ook graag weten hoe het...
Of je zorg gemaakt?
Dat kwam het eigenlijk wel op neer. Of hoe het is in het noorden, hier in Groningen.
En wat zei je toen?
Nou, ik zei dat het een zorgelijke situatie is. En dat ik ook wel merk dat er binnen de club grote zorgen zijn.
Ja.
Ook bij de jonge directie. We hadden Gudde natuurlijk vorige week in de uitzending in Radio Milko. Nou ja, die spreekt het ook wel uit, hè? Ja. Eigenlijk van dat er echt. En Flederis trouwens ook. Flederis heeft natuurlijk heel lang gedacht dat deze selectie kwalitatief goed genoeg was om zelfs top 8 te spelen in de Eredivisie. Nou ja, inmiddels is hij er ook wel achter dat dat toch wat tegenvalt. Dat er wel wat extra kwaliteit vereist is. En hij heeft de opdracht gekregen van de directie om te doen wat nodig is om FC Groningen in ieder geval dan dit seizoen in de Eredivisie te houden.
Ja. Laten we beginnen even met de wedstrijd. Eerst eventjes en dan gaan we daarna allemaal praten over de dingen die nodig zijn om FC Groningen in de Eredivisie te houden. Fiducie in de vondst van Dennis van der Ree. Daar ging het over de 3-5-2, 5-3-2, hoe je het maar wil noemen, opstelling. Weer er ook fiducie in. Jan, begreep je allereerst dat hij het zo deed?
Nee.
Ik ook niet.
Ik ben het met Jan de Jonge totaal oneens. Ja. Ik ben van oudsher ook voor 4-3-3, ben ik altijd
ik
voor.
Ook. Mm-hmm. Ik ook.
En ik vind ook met 3 centrale verdedigers, en dat is ook weer een systeem, dat zei Jan ook trouwens, dat moet allemaal ingeslepen worden.
Ja.
Daar moet je helemaal niet aan beginnen, man. En bovendien, wat is het nut? Nou hebben ze 3 centrale verdedigers opgesteld. Nou, was het verdedigend veel beter dan? Zat het verdedigend voor de stabiliteit van de verdediging? Was dat dan het argument? Nou, ik heb het niet gezien.
Nee.
Ik vond het helemaal niet stabiel in de verdediging.
Was het ook niet een enorme blunder om Sar op Blokzijl op Sar te zetten?
Nou ja, ik vind ook... Ik had Blokzijl niet opgesteld overigens hoor, in deze wedstrijd. Maar goed, ik vind sowieso... Blokzijl vind ik hartstikke leuke speler hoor. Daar gaat het niet om. Maar niet in deze situatie. Je moet niet met jongens proberen de degradatie te ontlopen. Dat lukt je niet. Dan moet je meer ervaren jongens. Ik had ook zou veel eerder voor Te Wieren kiezen. In dit geval. In dit soort geval.
Mm-hmm.
Kijk, nogmaals. Die jongen die heeft het hartstikke goed gedaan hoor.
Mm-hmm.
Maar die is 17 en die moet nog heel veel leren. En je ziet toch ook in dit soort wedstrijden dat hij zich bij de eerste stelde zich positioneel verkeerd op. Kwam fysiek ook tekort tegen Saar. En de week ervoor maakte hij ook ook een fout doelpunt, weet je wel. En ik verwijt hem dat helemaal niet van. Het is een talentvol jongen. Lekker bij de selectie houden. Misschien af en toe een keer invallen. Maar daar moet je niet de degradatiestrijd mee aan.
Nee, okay. Want dan maak je hem zelf al kapot? Of,
nou ja, kapot. Maar je maakt hem er niet beter mee, okay. Moet ik zeggen.
Nou ja, dat weet ik niet. Vond je het gek dat de trainer dan niet op een gegeven moment zei... Hey Balker, misschien is het beter als jij op Sar gaat staan. Want jij bent net even wat sterker, wat sneller misschien.
Ik denk bij mezelf, je staat met 3 centrale verdedigers. En dan is er nog maar zo, is er iemand die alleen... In dit geval dan Tijmen Blokzijl. Mm-hmm. Is nog 1 man over, die moet dan op voor die Sar. Is er niemand die daarvoor rugdekking kan zorgen? Waar waren ze dan eigenlijk? Nou ja,
geen idee.
Ja, als zo'n systeem goed werkt, dan is er wel rugdekking. Want dan moet één van die andere centralen moet rugdekking geven.
Maar dat moet wel ingeslepen worden. Ja, hè?
Nee, en daar heb je gewoon 7 weken voor nodig. Nou, daar heb je een hele voorbereiding voor nodig om zo'n systeem in te schrijven.
Ik denk, stap er maar weer vanaf. En wat wil je nou dan? Wil je nou donderdagavond ook weer met 3 centrale...
Hij houdt hier aan vast.
Tegen Cambuur.
Ja, hij gaat er aan vast houden.
Met een of andere verdwaalde spits die daar rondloopt. Moet je met 3 man tegen spelen? Hoe dan? Waar moet die andere jongens doen?
Ja.
Ik vind het allemaal zo... Maar, ik vind er helemaal geen voorstander van. En hebben ze wel een linksback, dat vind ik wel, die is wel heel geschikt voor
aanvallend.
Ja. Maar goed, stel gewoon een die rechtsback van Gelder... Te zwak hoor, van Gelderen. Die is ook niet goed genoeg.
Nee, dat denk ik ook.
En ik vind, hoe heet die andere jongen?
Netten?
Nee, die rechtsback die inviel.
Dankerlui.
Dankerlui. Vind ik ook niet goed genoeg. Die hebben wel eens een keer van die momenten dat ze...
Kan wel een voorzet geven trouwens.
Kan ik voorzet geven. Maar van Gelderen ook, man. Die was ook slecht aan de bal, jongen. Die het ballen stuiten bij hem weg. Ik vond hem gewoon, vind ik gewoon een zwakke speler.
Ja, maar Mette is verdedigend veel te zwak.
Mette is heel verdedigend zwak. Maar goed, dan moet je dan op een of andere manier, als je daar dan voor kiest, dan moet je er op een of andere manier rug geven aan die kant.
Nou, dat kan wel in zo'n systeem. Daar heb ik met Van der Ree ook uitgebreid over gehad. Met Jan de Jonge trouwens ook, onze analist. Maar dan moet je zo'n systeem wel tot in den treuren trainen.
Moet je goed. En dat hebben ze niet gedaan natuurlijk.
Nee. En kijk, dat zei Jan de Jonge ook terecht. Dat was ik volledig met hem eens. 4-3-3, dat kan iedere Nederlandse jongen die op voetbal heeft gezeten, kan dat spelen.
Precies.
Daar word je mee opgegroeid. Welke positie je dan ook komt te staan. Op 8 of op 7 of op 3. Ja, overal weet je wel wat je moet doen.
Ja.
Maar dat is bij zo'n 3-5-2 systeem. Wat Nederlandse spelers over het algemeen toch wat minder gewend zijn. Is dat gewoon een stuk lastiger.
Zeker.
En het is geen tijd nu om schooltje te spelen.
Nee.
Weet je, daar heb je helemaal de tijd niet voor. Joh. Je staat er hartstikke slecht voor. En dat geldt voor Blokzijl. Het wordt wat dat betreft een saaie uitzending thuis. Want ik ben het volledig met Jan eens. Blokzijl ook. Ja, ik denk dat op dit moment niet de tijd is om jongens van 17 voor de leeuwen te gooien en te zeggen van nou, doe maar wat ervaring op.
Nee.
En dan wordt het ook fysiek vanzelf beter. Want op fysiek vlak, daar komt hij juist tekort. Hè. Opbouwend vind ik hem beter dan Te Wierik.
Ja, zeker.
Maar verdedigend, wat je in degradatievoetbal volgens mij, dat is een eerste vereiste, dat je goed kunt verdedigen met elkaar. Daar komt hij gewoon nog in tekort. Dat zag je inderdaad bij de 3-0 vorige week. Feyenoord, Jiménez. Toen hij heel makkelijk aan de kant werd gezet. Nou ja, en dit was ook een inschattingsfout. Waarvan ik denk...
Ik begrijp dat... Maar ik weet niet of het hem dan per se aantrekking is.
Nee.
Ik denk dat dan een trainer of een collega-verdediger moet dan al ingrijpen. Die moet het toch zelf al zien van hey, dit is een mismatch. Als wij op deze manier gaan spelen, dat werkt toch niet?
Nou, het begint bij de trainer, vind ik. Want Dennis van der Ree heeft lef getoond. Hè. De trainerskamp Spanje was zijn eerste werk. Toen heeft hij de boel geïnventariseerd. Heeft hij een plan gemaakt. Maar hij neemt een enorme gok met een aantal dingen. Want hij heeft spelers omgebouwd tot voor posities waar ze niet gewend zijn om op te spelen. Orem Magoen is daar eentje van, nou ja, goed. Die pakt goed uit, moet ik zeggen, die keuze. Orem Magoen was linksbuiten bij Go Eagles, ook eerst bij FC Groningen. Kan ook op 10, staat nu op 6.
Maar verdedigend laat hij ook heel veel steken vallen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is de meest verdedigende middenvelder, toch?
Ja,
Orem
Magoen. Ja.
Nou, hij doet het best aan de bal, als je wel
aan de bal goed, ja.
Maar die laat verdedigend ook heel veel steken vallen, hoor.
Oké. Dat
vind ik.
Ja, nou, dat is mij nog niet zo opgevallen. Nee. Maar het verbaast mij niet dat je dat zegt. Laat ik zo. De tweede die hij ombouwde was... die is dan nu weg. Een ratio Casemiro. Op middenveld was geen succes. Die jongen die liep er ook met de ziel onder zijn arm. Liep hij daar rond. Dus dat is één gok. Tweede gok is die jonge spelers.
Tom Verbergen bracht die en Tijmen Blokzijl. Verbergen is inmiddels zit hij weer op de bank. Dat was ook een beetje een zoektocht, want hij wilde dus 4-3-3 spelen. Van der Reijen is eigenlijk ook een 4-3-3 man. Alleen ja, als je geen buitenspelers hebt, dan wordt het wel een beetje moeilijk met 4-3-3.
Ja, maar dan moet je anders oplossen. Dan moet
hoe dan?
Nou, op links kun je het makkelijk oplossen met
Soeslof?
Meta.
Ja oké. Dan moet je links
buitenspelen. Maar je hoeft toch ook niet buitenspelers. Maar buitenspelers, waar zie je dat dan nog? Buitenspelers die alleen maar aan de buitenkant staan. Die op de lijn lopen. Die buitenspelers kunnen toch naar binnen trekken. En dan kun je er toch overheen gaan als backs zijn. Dus ze hebben nu willen ook backs er overheen gaan. He, dat willen ze ook. Maar waarom kan het niet in 4-3-3 dan?
Ja, nou, ze
dat
willen wel een buitenspeler die ook een voorzet heeft.
Meta heeft wel een voorzet.
Ja, Meta wel. Maar dat was mijn vervolgvraag. Als je Meta linksbuiten zet of aanvallende rol, wie moet dan linksback staan dan?
Gewoon linksback laten. En dan kun je hem toch. Dan moet je gewoon hem ook de mogelijkheid bieden.
Maar wie moet er dan linksbuiten staan als Meta gewoon linksback is in een 4-3-3?
Ja, ik zal Soeslof ook wel opstellen trouwens hoor. Want die vond Soeslof, dat was een van de weinigen die vond ik wel goed invallen, moet ik ook eerlijk zeggen. Die heeft ook wel de kwaliteit.
Ja, één kwaliteit heeft hij niet. En dat is een bal op doel schieten. Zeg maar. Eén volley eindigde wel op doel. Ja, maar hij,
dat was een mooi schot.
Zeker, heel mooi schot. Heel erg moeilijk, omdat hij hem vrij hoog moest nemen. Absoluut. Alleen te veel van die schoten. Dat je al net een metertje naast, een metertje over. Dus ja.
Nee, en hij heeft ook kwaliteiten die niet zo best is. Hij overschat zichzelf over. Ja, natuurlijk, ja, dat ja is,
hij vindt
het
zelf geweldig.
Hij vindt zelf de beste van Noordelijk Halfrond ongeveer.
Dat zag je gisteren gelijk naar dat schot. Hè. Hij loste dat schot op de goal. En vervolgens ging hij heel wel met die arm zwaaien. Ja. Richting zijn medespelers. Terwijl hij moest vervolgens de corner nemen. Volgens mij, daar was hij naartoe op weg. Maar je zag gewoon van, nou, die was gelijk weer herboren, zeg maar. Ja. Inderdaad, enorme zelfoverschatting. Terwijl zijn rendement over de afgelopen twee jaar is gewoon om te huilen.
Ja, dat klopt. Daar ben ik wel met jij zo. Maar ik ben nog steeds, wat wil je nou met die drie centrale verdedigers? Wat wil je daar nou mee? Wat wil je daar nou mee tegen Cambuur? Daar ben ik toch heel benieuwd naar.
Ja, ook omdat je aanvallend gewoon daardoor minder een vuist kan maken.
Ja, maar,
toch, dus.
Precies, maar wat moet die gaan doen in de wedstrijd allemaal? Ja, dat weet ik echt niet hoor. Als ze met drie verdedigers gaan spelen. Ik heb Cambuur gezien, verdwaalde spits. Nou, en wie en dan? Die andere twee, wat moeten die dan doen?
Dat kun je met één verdediger ook oplossen.
Ja, met twee. Andere
twee zullen we in moeten schuiven, denk ik, toch?
Ja, maar waarom inschuiven? Waar naar het middenveld toe? Ja. Maar als je naar het middenveld inschuift, dan kun je toch veel beter een middenvelder opstellen. Want die vent is centrale verdediger gewoon omdat hij dat beter kan. En middenvelder is middenvelder omdat hij dat beter kan. Ja, maar dat vind ik zo simpel, joh.
Ja, maar je kunt toch niet met één of twee verdedigers gaan spelen en dan van de rest maar gewoon
twee centrale verdedigers.
Je hoeft toch niet met drie te spelen.
Precies. Nou, maar ik heb er met Van der Reijen gisteren na de wedstrijd in het Amalensta stadion in de Catacombe heb ik daar uitgebreid met Van der Reijen over gesproken. Van der Reijen zegt van, ik ben geen trainer die van week tot week gaat wisselen met het systeem. Eigenlijk vond hij dit, hier heeft hij al heel lang over moeten nadenken, zeg maar, om dat 4-3-3 dan van tafel te gooien en dan 3-5-2 te gaan spelen, of 5-3-2, hoe je het ook wil noemen. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij dan dit wel moet doen. Maar nou gaat hij hier ook echt aan vasthouden, heeft hij gezegd. Hij zegt van ik probeer dit. Hij denkt dat het aantal veranderingen dat dit met zich meebrengt ook nog wel meevalt. Omdat de as van het veld in principe hetzelfde blijft. Dat klopt ook wel enigszins. Want Orhan Magoen staat nog steeds gewoon als controlerende middenvelder daar. Nu dan met die Hoven in plaats van met Casemiro. Peppi staat nog steeds in de as. En achterin heb je gewoon... wat?
Nee, vertel verder.
Waarom lach je?
Nee, ik moest ergens... Ik dacht ergens aan.
Je hebt een binnenpretje.
Nee, ik dacht ergens aan, maar ga verder.
Vertel eens.
Nee, ik ga verder.
Nee, ik ben echt zo benieuwd.
Ik ben ook heel benieuwd, Jan.
Nee, dat kan ik niet. Ik dacht ergens aan, maar ga verder.
Vertel nou, dan wil ik het straks wel weten in ieder geval, Jan.
Iets van vroeger of zo.
Nee, vertel.
Oké, onthoud het, hè. Hou vast, want na de uitzending willen we dit weten.
Ja.
Waar was ik gebleven? Ja, ik ben ook van
je had het over allemaal spelers in de as.
Alleen daaromheen verandert het dan heel veel. Ja. Hij denkt dat hij daar chocola van kan maken op deze manier. Ja. Dus dit blijft zo staan.
Ja, maar zo praat
ook tegen Cambuur.
Ja, maar zo praat de trainers altijd om hun systeem erin te brengen, weet je wel. Zeggen ze, ja, maar dit is zo, en daarom is dat beter. En weet ik veel. Er is altijd wel ook iets te bedenken waardoor het beter is.
Ja.
Waardoor een ietsje beter is op een bepaald vlak. Maar in het geheel genomen vind ik dat niet. Maar nou maakt het in feite tegen Cambuur waarschijnlijk niet zo gek veel uit, hoor. Want die winnen ze wel. Of ze nou met 3-5, 1 spelen of 2, weet ik veel. Of
mannetje 5, 3, minder 2, zelfs.
Hè? Mannetje, nee, die gaan ze wel winnen. Daar is het systeem niet zo, vind ik niet zoveel. Maakt er niet zoveel uit.
Ik ben een beetje bang dat er te veel jongens met poep in de broek donderdag op het veld staan.
Ik heb een vraagje. Nou, even,
dan nog niet eens kom ik nog niet eens uit bij de jongste, bij de Benjamin van stel Blokzijl. Want ik denk dat die tussen de oren nog wel aardig op een rijtje heeft.
Maar wie dan wel?
Nou, ik denk gewoon als elftal in zijn geheel. Er zit nu zoveel druk op. En onder druk gaan mensen altijd fouten maken. Ja, wie ook. Dat kan Blokzijl ook zijn, hoor. Ik denk... Kijk, 2 weken geleden, toen ze tegen Excelsior speelden, stond het jongste elftal van de Eredivisie van dit seizoen in het veld. Ja. Zo'n jong elftal is niet gewend om tegen dit soort omstandigheden te vechten. Je staat bijna onderaan. Komt de ploeg op bezoek hier in Groningen, waarvan iedereen weet je moet winnen. Ja. En waarvan iedereen ook weet dat is nog een slechtere ploeg dan FC Groningen. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Er zit vol stadion met die volle Noordtribune erachter je.
Ja.
Nou, ik denk dat er wel spelers door... ik denk dat de kans groot is dat de spelers door het ijs gaan zakken.
Ja. Ik wil het even hebben over Dennis van der Ree. Jij kent hem natuurlijk beter dan ik of Jan Mennegem hem kent.
Ik ken hem niet, hè?
Nee, ik ken hem ook niet. Ik
heb nooit met hem gesproken.
Ik ken hem alleen van tv. Daar vind ik hem wat... hoe zou ik het zeggen, Jan? Beetje... zenuwachtig-achtig, niet echt
hij maakt
sterke
geen,
man.
Hij maakt niet een echt een de indruk als een persoon, als een persoonlijkheid. Ik vind hem niet, hij is een beetje nietszeggend, vind ik hem.
Is precies hetzelfde als wat Gert-Jan Verbeek, ik zat toevallig gisteren naast hem, op de perstribune, die was analist voor ESPN.
Mm-hmm.
Precies hetzelfde als waar hij mee de tribune opkwam in de eerste helft. Geen persoonlijkheid.
Nee, geen persoonlijkheid, vind ik ook niet. Tenminste, dat heeft hij niet laten zien tot dusver. Dus maar nogmaals,
Hij heeft een wat zenuwachtige, warrige analyse na afloop van de wedstrijd. Ook nietszeggend inderdaad, van die opmerkingen als... Nou ja, wat je ook zegt, de trainer van Heerenveen die zei dat we competitief gelijkwaardig waren. Weet je, dat je dat erbij moet halen, vind ik ook raar. Weet je,
dat vind ik ook.
Ja. Hij zoekt een soort beetje bevestiging van buitenaf, hè?
Jij kent hem beter. Misschien dat je zegt van joh, dat lijkt voor de camera zo, maar dit is een sterke man met een.
Eigenlijk sluit dit naadloos aan bij wat ik net zei. Ik denk dat iedereen onder deze omstandigheden onzeker wordt.
Ja, dus ook een jonge beginnende trainer.
Het was me niet eens opgevallen gisteren toen ik in Heerenveen met hem sprak. Maar ik zag het interview op ESPN, zag ik nog even terug. Ik vind ook dat hij er heel slecht uitziet ineens.
Ja, ik ook. Nou ja, ik weet niet hoe het voor de tijd uitzag. Ik vind hoe je er best uitziet. Maar goed.
In Spanje zag je er beter uit dan nu. Een beetje rode ogen, wallen onder de ogen.
Ja, dan krijg je 4 wedstrijden verloren.
En ook minder zelfvertrouwen. Ja. Dat bespeur ik ook. Die onzekerheid, die ziet, ik denk dat iedereen die wel ziet, die zie ik ook. Er staat een minder zekere trainer dan tijdens zijn eerste optredens in Spanje. En ook nog na zijn eerste wedstrijden, zeg maar.
Is het dan, gekke vraag misschien, maar moet Vladeren dan toch ook nog eventjes de hort op voor een nieuwe trainer? Nee. Of dat niet?
Gaat ook geen veranderen.
Dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon die man
het seizoen af
laten maken.
Of een adviseur erbij op de achtergrond. Zoals Dick Advocaat ook wel eens heeft gedaan bij Feyenoord onder andere.
Ja, heb je alleen op de ogen of niet?
Nou ja, er zijn een paar mensen van wie ik weet dat die staan te trappelen. Jan van Dijk. Jan van Dijk, ik weet zeker, als je Jan van Dijk belt, Mr. FC Groningen, meer dan 500 wedstrijden in betaald voetbal.
Dan komt hij.
Nee, maar die komt. Zeker. Die woont helemaal in Landgraaf. Ja. Maar die, als een hotel hier wordt geregeld, dan wil die denk ik
gaat
nog wel...
pendelen, Jan.
Nou, die wil het nog wel gratis doen.
Ja.
Ja, misschien een kleine onkostenvergoeding. Maar
boekenbon of zo.
Ik zit de laatste dagen wel te denken van... zou het verstandig zijn om zo'n ervaren trainer... En toch een heel ander type dan die je nu zeg maar als hoofdtrainer hebt aangesteld. Toch een hardliner, hè, Jan.
Ja.
Maar ook één die gewoon wel weet hoe het werkt. Ook in dit soort omstandigheden van dreigende degradatie.
Zou het verstandig zijn om zo'n ervaren persoon, zo'n clubman erbij te halen? Ik denk eigenlijk van wel. Dat je die, bij Dick Advocaat is het toch ook goed uitgepakt. Mm. Toen hij werd adviseur van Broncos.
Precies. Ja.
Nou, dat heeft toen wel een kentering teweeg gebracht volgens mij bij Feyenoord, voor zover ik mij herinner.
Als Guus Hiddink het niet bij Philippe Cocu bij PSV kampioen.
Ja. Nou, dat zijn helemaal geen gekke constructies. Ik denk wel dat je Van der Ree gewoon nu wel moet laten zitten. En het zou passierlijk zijn om hem nu weer van die stoel af te halen. En weer een andere trainer aan te stellen voor de rest van dit seizoen. Ik denk ook niet dat het gewenste effect gaat hebben. Maar zo'n ervaren achtervang, dat wel. Ik denk dat wel echt kan helpen.
Okay. Ja.
En ik denk dat je daarmee ook nog weer wat respect terugwint bij het publiek.
Ja.
Want die zien Jan van Dijk graag komen, hoor. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Wat vind jij ervan dan, Jan?
Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Oké.
Okay. Nee. En om er nou heel snel op te reageren, ja, ik weet het niet. Ik heb er niet over nagedacht nog.
Nou, ik denk dat het wat tijd wordt voor een adviseur erbij. En dat het geen kwaad zou kunnen.
Nee, precies.
Jij bent er wel met me eens thuis, hè?
Ik, weet je, in theorie zou ik altijd denken van ja, het is een adviseur, joh. Weet je, dan ben je elke dag sta je met die spelers op het veld. En dan komt er twee keer per week iemand met je koffie drinken. En die zegt, hey, joh, weet je wat jij moet doen? Daar heb ik altijd dan weinig. Maar in de praktijk, zeg maar, is in het verleden wel bewezen dat het op veel van plekken werkt, zoals je zelf al aangaf. Ja. Dus ja, misschien wel. En misschien dat hij wel gewoon, weet je, misschien dat hij een soort van de druk er een beetje af kan halen. Dus dat hij gewoon tegen Van der Ree kan zeggen, joh. Maak je niet druk daarover. Dat komt allemaal goed. Dat is allemaal de krant van vandaag is een stuk in de hondenbak van morgen.
En zeker omdat we ook wel signalen zien van weet Van der Ree nog wel, weet je? Hij switcht dan naar zo'n systeem. Dat is van 4-3-3 naar 3-5-2. Dat is natuurlijk niet uit luxe geboren.
Ja, maar dat vind ik ook onzekerheid, hoor. Als je daar onzekerheid. Dan denk je, wat moet ik doen? Ik moet maar wat doen, weet je wel? Ja. En dan kies je daarvoor. Ja, dat vind ik niet
zeker. Misschien als adviseur wel zegt van, joh, je hoeft niet zoveel te veranderen. Wacht nog maar eventjes.
Hè? Ik zou ook helemaal niet zoveel veranderen, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat zou ik niet doen. Nou ja, met het elftal. Tuurlijk, een elftal ondermaats gepresteerd. Dat vind ik ook.
Ik denk dat het zorgt alleen maar voor meer druk voor mijn gevoel. Dat je dan denkt, we hebben het weer niet goed gedaan. Nee, moeten weer iets anders doen. En dat is onder Wormoed is het vier keer geswitcht van 4-3-3 naar 5-3-2 naar 3-5-2 naar 4-3-3 naar 4-2-2-2-4-2. Weet je wel, noem maar op.
Ja, heel moeilijk.
Gaan we door.
En dit systeem is ook weer moeilijker uitvoerbaar dan het vorige systeem.
Zeker als je niet gewend bent. En niemand heeft bewezen eigenlijk, de enige die opviel in dit systeem in voorgaande wedstrijden, die daar beter van werd, niet per se deze wedstrijd tegen Heerenveen, maar wel tegen Utrecht en Sparta, waar ik dan toevallig beide keren jou mocht vervangen, dat was Mertens. Die was in die wedstrijden in een 5-2 nog heel behoorlijk. Gaf een assist volgens mij op Peppi tegen Sparta en was tegen Utrecht ook een van de betere spelers.
Omdat hij zich iets meer kan concentreren op zijn aanval.
Ja, dat is zo.
En dat ligt hem van nature gewoon beter. Ja. Want hij is gewoon van nature linksbuiten namelijk. Ja.
Maar dat kun je toch ook, daar hoef je toch niet per se met 3-5-2 voor te spelen. Dat kan toch gewoon 4-3-3.
Ja, maar het viel mij gewoon op dat hij toen in ieder geval in die systemen beter was, die wedstrijd.
Zeker.
Dus ja, laten we het hebben over de nieuwe spelers. En de vertrokken spelers. Of wil je nog iets anders zeggen?
Nee, over de nieuwe spelers. Dat vind ik ook zoiets. Dan halen ze spelers op. Die ene jongen, Hoven, die kon nog niet half wedstrijd spelen. En die andere jongen, die zat op de bank. En dan hadden ze een jongen, die heeft ook weinig gespeeld, toch?
Die heeft bij Nice een half jaar bijna niks gespeeld.
Die gehaald hebben voor de ingooien. Top aankoop.
Nou, ze zeggen,
dat gaat het niet op.
Prima gooi.
Zeker. En dat is absoluut wapen ook trouwens.
Ja, zeker. Ja, dat is ook zo.
Het is absoluut wapen. Ik weet nog wel. Vroeger had je bij Stoke City, dat is al heel lang geleden. Ik ben al oud, hè, natuurlijk. Ja. Dat is al heel lang geleden. Stoke City, Rory de Lab. Ik heb er nog even nagekeken. Ja. Rory de Lab.
Ja, zeker.
Die kon geweldig ingooien. Die kon nog beter dan deze.
Dat was echt niet normaal. Dat was gewoon strak, zeg maar. Alsof je echt met een wreeftrap was.
Zeker,
bijna.
Rory de Lab. Okay. En daar, die club was er heel op ingericht. Die hadden een paar torens van centrale verdedigers. En die gingen dan meteen allemaal naar voren, weet je wel.
Ja.
Gingen bij de ingooi en dan stonden ze voor het doel. Ja. En een grote, sterke spits stond er ook bij. En daar hebben ze regelmatig uitgescoord.
Je hebt wel een YouTube-compilatie van Roy Glapp met
die kon er nog bij. Maar het is absoluut
zo verschrikkelijk lang is dat ook weer niet geleden,
Jan. Het is wel een tijdje terug, hoor. Ik weet
maar
niet meer.
Zo verschrikkelijk lang.
Goed. Stoke City. Ja. Kijk naar Roy Glapp. En deze kan het ook goed. Die gooit echt goed in. Dat is een wapen.
Ik heb er een verhaaltje mee gemaakt. gemaakt. Ik denk van, nou ja, ik wil toch even iets ander element eruit.
Ken je zijn bijnaam?
Alleen maar, nee?
De Propeller was het,
ja,
toch?
Ja, de Propeller. Heb ik ook gelezen ergens.
Van Jan Beck Seurissen?
Ja.
Oké.
Okay. De Propeller, ja.
Maar vanwege die... precies. Ja, nou, hij gooit 41 meter. Ja, nou,
nee, zijn record was 51,3 meter, hoorde ik gisteren op tv zeggen.
Hij ontkent dat zelf. Dat is een foutje. Hij zegt van, dat moet 41 zijn.
Oké, ik dacht al, want 51...
Vaak wordt het... Dat gaat steeds verder op een gegeven moment. Het is dus langer de verhaal. Ja, duurt. Ja. 61 meter.
Ja, maar hij corrigeert het zelf. Ja, nou. Hij zei van, dat moet 41 meter zijn. Okay. 51 halen we niet, zegt hij. Zijn wel.
Over 5 jaar zeggen ze, hier bij toch een jongen die kon ingooien, die kon wel 61 meter ingooien. Zo gaat het altijd, jongen.
Op een gegeven moment, over 40 jaar, dan gooide hij over de stoker en de brander een keer in bal heen, zeg maar.
61, ja, maar dan gooi je bijna over het strafschopgebied heen.
Maar goed, ik vond hem, dat is echt hartstikke goed. En deze wapen, en daar moeten ze ook op inspelen, Groningen, maar verdedigen vond ik hem echt niet, bij. Zo het tweede doelpunt, daar stond hij raar, werd hij geblokt door iemand. En het derde doelpunt was hij die Sarre helemaal kwijt.
Ja. Ik heb beide goals nog even bestudeerd. Maar nou ja, eigenlijk kon je hem beide treffers aanrekenen.
Hij was bij beide treffers betrokken, laat ik maar zo zeggen.
Ja, nou zeker. Ja. Bij die corner ook. Hij was de tegenstander helemaal kwijt.
Ja, corner was ook een raar moment op de wissel natuurlijk. Maar ja, ik begreep, hij was geblesseerd. Nou, hoor
en het was niet
ja,
beide.
Eén met kramp en één die zat er helemaal doorheen.
Maar
ja.
Had hij nou niet eventjes kunnen... Was hij
nee, maar
zo...
Jan, het was toch niet bij de corner zelf?
Nou, vlak ervoor.
Ja, precies.
Vlak ervoor.
Nee, maar er wordt overal
nu gezegd... de organisatie even weg.
Nee, maar iedereen wordt gezegd van, het was dat het tijdens de corner werd gewisseld. Dus op dat moment dat Heerenveen een corner had, dat Groningen wisselde. Maar dat is niet het geval.
Nee, okay, dat heb ik niet meer helder
nee,
voor
maar
de geest.
Op een of andere manier is iedereen dat elkaar na gaan praten. Maar, want dat is helemaal niet hoe het zat volgens mij. Ja, of ik vergis me totaal.
Maar als je het hebt, je gelijk in. Okay. Maar ik vond op het moment dat het gebeurde, toen dacht ik bij mezelf, twee verdedigers eruit. Waarom haal je er nou twee verdedigers uit?
Ja, geblesseerd.
Daar begreep ik helemaal niks van.
Ja, nou, één
vond
dus
zo'n ramp. Ja, nou ja, goed. Okay,
en Van Gelder had gezegd dat hij niet meer verder kon. Ja, goed, dan moet je zo
dat relateer ik ook weer aan het feit dat hij dit soort krachtenvelden niet gewend is, zeg maar. Eredivisie voetbal is natuurlijk wel iets anders dan bij de belofte spelen. Hè? Ja. Of jij die omschakeling zeg maar zo snel kunt maken.
Ja, maar ik zie wel gerutineerde spelers met kramp liggen tegenwoordig.
Ja, precies.
Overal met kramp tegenwoordig.
Nee, maar je gaat, op een gegeven moment, dat doe ik dan, maar dan ga je overal argumenten
maken. Ja, nee, dat klopt.
Je bent een beetje beter van de ree, word je nu.
Nou, misschien wel. En Van Gelderen, dat was dan te verklaren aan de hand van het feit dat hij in dit 3-5-2 systeem veel meer meters maakt langs die lijn. Dan voorheen als pure respect, zeg maar.
Er is overal een verhaal voor te bedenken.
Ja,
dat zeg ik altijd.
Dat is ook zo.
Ja.
Maar dan hebben we de nieuwe space, de propeller hebben we gehad, zeg maar. En dan hebben we nog Hoven. En...
De propeller, trouwens, dat viel me nog wel even persoonlijk op. Hij was chagrijnig, joh, na die wedstrijd. Echt. Maar hij voelde natuurlijk ook wel dat hij...
Maar hopen dat hij dat was.
Een groot aandeel had. Maar zo, donderdagavond werd hij gepresenteerd in Euroborg. Dat gaat dan tegenwoordig zo, dat je een uurtje voordat hij beschikbaar is, zeg maar, een telefoontje krijgt van, kom je naar het stadion? Dan mag je hem even spreken.
Okay.
En toen maakte hij een hele opgewekte indruk. Straalde hij zelfs helemaal. Was echt wel blij met de komst van FC Groningen. En als ik dan kijk, hoe chagrijnig hij was echt super chagrijnig. Jij hebt echt een hoofd waar je de chagrijnigheid heel goed vanaf kunt lezen. Zeg maar. En
daarover gesproken.
Mats Berg Seurens in het geval.
Daarover gesproken, een vrolijke jongen dus bij binnenkomst in ieder geval. Ik heb het idee dat FC Groningen daar ook heel erg mee bezig is. Want de dag daarvoor, hè, jij was niet in de gelegenheid om naar het stadion te komen. Want je was met andere werkzaamheden voor de krant bezig. Dus toen de presentatie van Cher en Hoven er was. Die heb ik dan toevallig gesproken. Nou, twee vrolijke, sympathieke, open, hele open jongens. Dat was leuk om te zien.
Wel bespraakt ook, hè?
Wel bespraakt.
Merkte gisteren aan zeker. Johan Hoven.
Cher hetzelfde. Okay, maar hele, toen sprak ik voor Deres ook daarna. En die zei ook van... want die kwam met de koker, hè? Die Cher vooral van weet die Bakhuizen. Ik vergeet zijn naam. Ja. Die in Zweden zit. Ja. En toen zei hij ook nog van... Ja, ik heb de dag ervoor nog aan hem gevraagd van... Jij verzekert mij dat dit gewoon een goede vent is... die niet gaat muiten of vervelend gedrag gaat vertonen... Bakker zegt absoluut niet, weet je wel. En voor zover ik hem heb leren kennen in dat kwartiertje... zie ik dat ook niet snel gebeuren. Dat is een hele leuke kerel, zeg maar.
Over het algemeen zijn die Scandinavische jongens dat altijd, hè?
Zeker. Ja,
daar zitten geen rotzakjes tussen.
Zeker, maar het is wel... Ik heb het idee dat Groningen daar dus ook mee bezig is. Met het wegsturen van N'Gonge. Ja, en nu zeker. Ook het de verkoop van Casemiro. Dat ze in ieder geval bezig zijn. Niet alleen dus met zorgen dat er straks een keer iemand met ervaring in die groep staat. Maar ook alle rotte appels 100% eruit worden.
Dat was de bedoeling. Toen in november de winterstop begon. Mm-hmm. Toen waren er twee doelstellingen. 1. Versterking halen. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Maar dat is dan nu eindelijk zover. En er zal nog wel wat bijkomen voor 1 februari. En doelstelling 2 was de rotte appelen uit de selectie. N'Gonge was op dat moment natuurlijk al naar de belofte gezet. Ja. Die hoeft alleen maar verkocht te worden. Maar Casemiro past in datzelfde rijtje. Ook iemand die niet altijd voldeed aan de normen en waarden die werden gesteld bij FC Groningen.
Voor hoeveel geld is hij nou verkocht? Hoe zit dat precies? Kun je dat,
Nou, mijn informatie is dat hij voor 2 miljoen euro is verkocht. En dat er nog aan bonussen, et cetera, nog 2 miljoen in het vat zit.
Dus en die bonussen, heb je enig idee hoe dat zit?
Nou, dat
mochten ze kampioen worden?
Nou, als Feyenoord Champions League haalt, ik denk dat daar een bonus aan vast zit. Hè? Okay. Dan komt er zoveel geld vrij dat Feyenoord ook makkelijk... Weer een
prima verkoop, Jan.
Ik vond Casemiro vorig seizoen echt een goede speler. Ja. Voor dus ik vind het ook elke raar dat hij dit seizoen ineens... wat voor reden dat ook heeft, dat weet ik niet. Nee. Ik weet wel dat ze met Casemiro ook aan het knoeien zijn geweest. Die stond op allerlei plekken. Mm-hmm. En dat is nooit goed. Hij was goed als centrale verdediger. Was hij. En ik zou hem ook als verdediger middenvelder... kan hij ook wel uit de voeten, denk ik. Maar... Nou, ze gingen ermee rommelen. Maar en dit is
totaal. Maar die is net zoals voor Soeslof geldt hetzelfde hoor. Die zijn kapot gemaakt door de trainers. Ja. Maar die hebben het hele elftal doorgezworven. Ja. En ik denk dat een voetballer, zeker op die jeugdige leeftijd, die zowel Soeslof, die is ook nog maar 20 hè, nog steeds. Als ik als een video heb, dat het goed zou zijn als je kunt concentreren op één positie. Zodat je alle vastigheden die erbij horen, zeg maar, tussen je oren kunt krijgen.
Ik ben nu even de trainer, hè. Die zegt dan, ja, maar een speler moet overal kunnen spelen. Dus het is overal, het verhaal dat ze daarvoor verzinnen. Het is altijd zo.
Ja, maar je ziet het toch aan deze beide jongens. Tuurlijk, jongen.
Ik vind ook, een speler heeft altijd een positie waarop hij het best tot zijn recht komt. Ja. Zet hem daar dan ook, als hem enigszins kan, zet hem daar dan ook neer.
En wat het verschil was, je hebt met Wormoed had je een zachte trainer. Met Van der Rey heb je eigenlijk ook een zachte trainer.
Zo komt hij ook over.
Casemiro, die was gebaat bij een hele harde hand onder Danny Buijs. Daar luisterde hij naar. Danny Buijs schot hem gewoon de huid vol. En dan was hij echt wel even stil. Hij gedroeg zich ook beter onder het bewind van Danny Buijs. En Danny Buijs die zette hem op de plek neer waar hij het beste tot zijn recht kwam, centrale verdediger. Toen, moet je nagaan. Toen was het zo'n beetje de revelatie van het seizoen, hè?
Ja, maar hij kon ook niet goed met zijn ploeggenoten, heb ik ook ergens gelezen of gehoord. Is dat zo of niet?
Nou, hij is ongepolijst. Ja, en daar ergeren andere teamgenoten zich ook wel aan. Ja. Ja. En dat gold voor Cyril N'Gonge net zo. Ik heb het verhaal hier wel eens verteld over die gehaktballen, toch? Misschien nog even de korte versie. Maar één keer in de week mogen ze dan een gehaktballetje. Ligt er een hele pan met gehaktballen klaar. Gaan ze allemaal lopend buffet in het rijtje achter elkaar aan. Lagen nog 3 gehaktballen in de pan. Eén van die 2. Ik weet niet meer of het N'Gonge was of Casemiro. Dat wil ik vanaf zeggen.
In het verhaal wat je eerder hebt verteld was het N'Gonge.
Oh, dat zal die het zijn. Maar die lagen nog 3 gehaktballen in. Die prikt alle 3 de gehaktballen op zijn bord. Achter hem staat Buijs. Eerst volgende. Nou, wat denk je wat er gebeurt? Die kregen helemaal de huid vol, zo natuurlijk. Maar blijkbaar hebben die jongens dat vanuit huis uit niet geleerd of zo. Inmiddels ook een beroemd verhaal wat iedereen inmiddels wel weet van Casemiro. Dat was wel Casemiro. Die woonde ook in die beruchte Abel Tasman toren.
Gebeurt ook veel, hè?
Ja, gebeurt heel veel. Het verhaal wordt door FC Groningen nog steeds ontkend. Maar ik heb zoveel mensen uit de Abel Tasman toren gesproken die het bevestigen. Dat ik het wel voor mijn rekening durf te nemen. Hij had een frituurpan met frituurvet. Dat moest hij ergens kwijt. Maar dat heeft hij blijkbaar niet geleerd. Dat je dat niet van het balkon af moet gooien. Dat zei jij dus gewoon. Dus
wie hebben we nog? Casemiro of N'Gonge?
Dit was van Casemiro.
Dit was Casemiro, ja.
Ja.
Ja, echt waanzin ook.
Stond nog iemand onder of viel hem mee?
Nou, de muren zaten eronder, maar gelukkig kreeg niemand het op zijn hoofd. Maar ik weet ook niet of het heet was. Tegenwoordig heb je vloeibaar frituurvet. Ik neem het toch aan dat het al wel koud was. Maar, ja.
Het zijn bijzondere verhalen.
Maar dat zegt wel iets over die jongens. Hè. En bij Groningen, Groningen wil ook graag zeg maar, een nette club zijn. Ja. Met nette spelers die wel normen en waarden hebben meegekregen. Zeg maar. En dat was bij deze twee jongens wel eens een probleem. Mm-hmm. En dat zorgt ook voor vrevel en ongezelligheid.
Daar heb je geen last mee met die Noorse. Die Scandinavische jongens heb je daar geen last mee.
Nee.
Die zijn wel netjes allemaal. Ja. Maar ik heb nog niet gezien dat het al versterkingen zijn. Dat heb ik niet gezien. Ja, het enige versterking is dan die Rory de Lab van Groningen, weet je wel. Die ingooien. Daar zijn ze erop vooruit gegaan. Maar ik heb nog niet gezien verder dan dat ze versterkingen zijn. Maar dat kan nog komen.
Maar ik zou zeggen, je hebt nu natuurlijk, Hoven heeft een halve wedstrijd gespeeld en die heeft de afgelopen 2 maanden niet gevoetbald. Zo'n hele drukke dag komt net een nieuw. Dat vind ik nog niet zo gek.
Dat begrijp ik wel. Maar je hebt toch spelers nu nodig? Toch niet over dat ze eens een keer op niveau zijn?
Maar ik kan me voorstellen dat Hoven, donderdag is het geloof ik, als ik me niet vergis, tegen Cambuur al een fantastische wedstrijd gaan spelen.
Maar voordat hij klaar is voor 90 minuten, dat duurt nog wel even, denk ik hoor.
Ik weet niet hoe dat zit, maar met weet je, dat vind ik ook, dat lijkt me ook wat lastig aan die klus die Verderis dan nu heeft. Je wil natuurlijk bezig zijn met direct, maar je wil ook nog steeds die spelers halen.
Ja, dat snap ik wel.
Want zo'n Hoven, als je in die statistieken kijkt in elk geval. Ik bedoel, ik heb natuurlijk nooit zien voetballen, behalve nu die 3 kwartier tegen Heerenveen. Maar 31 doelpunten in 3 seizoenen op het middenveld bij een degradatiekandidaat in Noorwegen. Dat is een behoorlijk goed moyenne. Dus, en een goede vent, jong. Ja,
zeker.
Moet je die dan laten gaan?
Dat zeg ik niet. Nou ja, goed, ik geef gewoon aan dat ze in de zomer gewoon slecht gedaan hebben.
Ja.
Flederen ze gewoon in de zomer
dat is ook veel wat ze toegeven
laten
nu
liggen. Ja, nou
ze
ja.
geven nu, zeggen nu dat, ook wel van, we hebben te veel ingezet op talent en op potentie. Maar, en te weinig op ervaring. Ja.
En dan moet hij nu recht, op een of andere manier recht zien te trekken. Maar ja, dan kom je ook met dit soort situaties terecht.
Flederen ze heeft een inschattingsfout gemaakt.
Helemaal inschattingsfout gemaakt.
Hij dacht dat,
erkent
dat,
hij zelf ook wel.
Ja, erkent hij ook. Erkent hij, maar hij kan ook niet anders als je naar de lange lijst
kijkt. Ja, nou, maar dat heeft dus met eigen wijsheid te maken. Eigenwijs zijn in de zomer van, ik weet het wel, het is goed allemaal. Jan, niet luisteren naar andere mensen.
Is het eigenwijs? Zouden in de zomer dan al heel veel mensen tegen hebben gezegd van, maar Jan, dit is niet goed
het
genoeg?
Het is in allerlei opzichten een bepaalde eigenwijsheid. Ook met die trainer, het aantrekken van die trainer. Eigenwijs. Gewoon, ik heb de wijsheid in pacht. Die trainer is de beste trainer die er is. Ja, dat is op zich.
Mm-hmm.
Maar goed, ik denk...
Ja, nee, oké. Okay. Zeker, want dat is absoluut een mislukking. Pelo Pessi kun je van denken van, ja, dan halen we in de as een speler met ervaring.
Ja, nou, ik zou die Pelo Pessi niet daarvoor opstellen, hoor. Die zou ik gewoon weer erin zetten. Ja,
oké, okay. Ik ook.
Die zou ik gewoon opstellen.
Ik ook.
En dan gewoon een centrale verdediger eruit en Pelo Pessi erin. Okay. Ja, denk ik, dat is een middenvelder. Kom op. Ja. Die kwam als aanvoerder is hij geweest. Die was een van de... Nou ja, even de top aankopen is een beetje overdreven. Ja, precies, maar
had je er van tevoren dan gedacht dat het totaal niet uit zou pakken?
Nee, dat weet ik niet, want ik kende Pelo Pessi alleen van de tijd van Heracles. Okay. Dus, ja. En toen is hij aan het zwerven geraakt, in Engeland geweest en daarna is hij in Turkije nog geweest. Ja, dat weet ik niet hoe dat allemaal
is. Nee, maar als je dan kijkt, hij speelde daar wel veel en zo, dus daar kun je dan nog een conclusietje uit trekken. Als je in de championship heel veel speelt op het middenveld.
Maar ze hebben op basis van zijn presteren bij Heracles gekocht.
Mm-hmm.
Toen dat hadden ze nog een bepaald beeld van. Ze hadden helemaal geen beeld van hoe die bij Sheffield Wednesday speelde. En bij Turks Club geloof ik helemaal niks van. Okay. Nee. Ja, misschien wat videobeelden. Maar hebben ze nooit gezien. Okay.
Dus,
Maar goed, ik zou hem nu wel opstellen. Gewoon, Pelo Pessi.
Ik ook. Denk je die ervaring gewoon heel hard nodig hebt op dat moment.
Zeker. Jij sprak 5 minuten geleden een zinnetje uit waar veel supporters blij mee zijn, denk ik. William, je zei, maar er gaat ook nog wel wat gebeuren. Wat gaat er nog gebeuren de komende week?
Nou ja, de aandacht was gericht op buitenspelers.
Ja.
Maar met een 3-5-2 systeem heb je die niet meer nodig, in feite.
Nee, maar daarom vraag ik me ook af wat Verderis nog vindt. Ik bedoel, je bent toch op zoek.
Je gaat op zoek, maar dat
precies,
is zo.
De trainer zegt in de winterstop in Spanje, zit hij met Verderen, zegt hij van, ik wil 4-3-3 gaan spelen. Wat heb je dan nodig, trainen?
We hebben goede buitenspelers nodig.
Dus die is dan al op zoek. Die is dan op zoek en dan een week voor het als Velletlijn tegen de directeur, trouwens, die buitenspelers hebben het dan niet meer nodig gehad.
Ik weet heel veel van Verderen, maar ik weet ook niet precies hoe dit zit, hoor. Maar in die zin verbaast het mij ook, maar met mijn boerenverstand zeg ik van, als jij Van der Reek kon gaan, hij heeft nu gekozen voor 3-5-2, dan wil hij ook blijven spelen. Daar houdt hij aan vast. Dan in 3-5-2 heb jij geen vleugelaanvaller als die Hauge. Ze zijn met die Jens Petter Hauge.
Dat is wel een goede speler.
Hele goede speler. Ja. En daar zijn ze serieus mee bezig geweest afgelopen week. Toen kwam Fortuna Sittard ook op de lijn. Die hebben nog net wat meer geld te besteden.
Ja, maar Hauge wil liever naar Groningen, toch?
Vanwege natuurlijk het aantal Scandinaviërs hier. Mm-hmm. Die heeft volgens mij alleen al 10 vrienden op zijn Instagram. Die hier bij FC Groningen hebben gespeeld of hier nu nog spelen. Ja. Streekgenoten van hem, zeg maar. Dus in die zin kan ik me Hauges persoonlijke voorkeur wel voorstellen. De discussie was dat Fortuna Sittard het hele salaris van Hauge over zou willen nemen van Eintracht Frankfurt voor de rest van het seizoen. FC Groningen wilde de helft of zo. Daar is FC Groningen inmiddels ook wel een beetje in opgeschoven. Maar toen kwam ook nog Schalke 04 erbij. Meldde zich ook als concurrent. Kijk,
sluiter in de Bundesliga.
Precies, ja. die zien ook wel wat in die Hauge. Maar ja, nu is denk ik alles weer veranderd. Nu er een 3-5-2 systeem uit de koker van Van der Rey is gerold. Ja, heb je denk ik niet meer zoveel aan een pure rechtsbuiten erbij. Dus ik denk dat... Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik de zoektocht nog veranderen en me richten op backs. Ja, nee, maar ik denk dat jij een goede linksback en een goede rechtsback, dat je daar op dit moment misschien nog wat meest bij gebaard bent. Zeker in dit systeem waarbij de backs zo'n prominente rol hebben. Hè? Want die backs, daar wordt nog wel wat van gevraagd. Je moet kunnen verdedigen, maar je moet ook vooral kunnen aanvallen. Nou ja, als je daar zeg maar nog twee goede backs bij kunt vinden, dan ben je misschien alsnog spekkoper. Maar ja.
De topprioriteit zou ook liggen bij ervaring, hè? Verwacht je dat nog...
Ja, maar die schijnen zo moeilijk... Kijk, ik ben niet iemand die dagelijks als een scout zeg maar me op de spelersmarkt concentreert en precies weet wie en wat er allemaal te koop is. Maar als ik de verhalen vanuit intern bij FC Groningen mag geloven, dan zijn die spelers met ervaring, zeg maar, die echt zeggenschap hebben, streep op de mouw hebben, waar andere jonge jongens wat voor kunnen opsteken en in ieder geval naar luisteren. Die zijn zo moeilijk te vinden.
Precies, maar daar sprak ik Verderens ook over. Die zei ook van, A, ze zijn nog moeilijk te vinden. B, ze moeten ook nog maar eens naar Groningen willen komen. Want nu hij zei dat nu heb je weer dat Ruud Vormen, die ging naar Zulte Waregem.
Die hebben ze gecontact, hè?
Precies, en dan zegt Verderens over, ja, dan zegt iedereen wel van, waarom kiest hij voor Zulte Waregem en niet voor FC Groningen? Ja, die zegt ook van die jongen die zit in België. Zijn vrouw is arts. Die heeft een prachtig huis in Knokke. Nou, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent.
Schitterend.
Nou, we hebben contact met hem opgenomen.
Ja, Verderens heeft zelfs al met hem gevoetbald, volgens mij.
Bij Roda zou kunnen.
Ja, denk ik. Oude teammaatjes. Ja. Die lijntjes waren ook kort. Maar dat is natuurlijk het probleem met oudere spelers. Mm-hmm. Die zijn helemaal gesetteld. Die hebben een gezin. Inderdaad, misschien ook wel een vrouw die werkt. Ja, die hebben geen oren meer naar... naar Groningen te
huizen.
Nee. Het is ook wel gek, we hebben het hier natuurlijk in de podcast ook een paar keer over gehad. Maar we hebben zelf ook nog nooit gezegd van, hé, en die dan?
Jawel, ik heb Sami Mimicevic genoemd.
Die heb je natuurlijk genoemd.
En ik denk dat echt...
Jan vindt het helemaal niks.
Ik vind Mimicevic goed. Ik ben in principe terughalen vind niks. Ik vind Mimicevic was goed hier, hoor. Maar
en is ook nog steeds met 29 jaar.
Ja, nee, dat klopt.
En die wilde ook nog graag. Okay. Er is contact met hem geweest. Ja. Mimicevic heeft zelf aangegeven van, laat ze mij maar bellen. Ja. Maar er is nooit een telefoontje geweest. Ja. En nu is hij uiteindelijk naar Saudi-Arabië.
Ik denk dat het probleem met terughalen ook een beetje is dat je hebt op een gegeven moment bij FC Groningen een bepaalde positie verworven. Ook in de hiërarchie. En als je terugkomt, dan verwacht je misschien zelf dat je precies dezelfde plek weer hebt. Terwijl al die nieuwelingen kennen jou niet. Dus dat altijd een soort van vrevel zorgt.
Kijk naar de Wierik. Ik vind het dus ook typisch zo'n gevalletje van terughalen. Ik had hem niet teruggehaald.
Dat is ook niet goed uitgepakt.
Nee, maar dat zie je heel veel
en waar is het wel. Waar is het wel goed gegaan? Lasse Schöne?
Ja.
Is goed gegaan.
Nou, Frank Rijkaard.
Edgar Barreto. Frank Rijkaard.
Ja.
En dat hebben ze wel genoemd.
Heel goed. Nee, maar dat is natuurlijk.
Nee, het je komt een keer zo. Hoor.
Ja, natuurlijk wel. Dat is ook zo. Maar het verwachtingspatroon is groot. Erwin Koeman werd een keer teruggehaald bij Groningen. Het verwachtingspatroon ook te groot. En RWD is heel behoorlijk, hoor. Maar die kon ook niet aan het verwachtingspatroon voldoen.
Nee. Dat is dan ook een probleem.
Dat is een groot probleem. Je moet gewoon zoeken. Maar dat hebben ze gewoon ook niet Kijk, ik weet ook niet wat er allemaal te koop is en wie goed is en wie niet goed is. Dat weet ik niet. In Nederland weet ik het wel een klein beetje. Ook niet alles op precies. Maar in het buitenland niet. Dan weet ik toch niet wie...
Nou, dit zou zoeken zijn naar een speld in Hooiberg in ieder geval. Maar het is wel echt een kwaliteit die dit FC Groningen mist. Ja, maar, het is allemaal zo jong en zo onervaren.
Maar daar ben ik ook niet voor. Zij hebben mensen in dienst die moeten zeggen wie er moet komen. En dat doen ze niet goed tot dusver.
Nou ja, dat klopt.
Nou, dat is zo simpel is het verhaal gewoon.
Die rekening moet je bij Flederis neerleggen.
Ja, nou, ja.
En dat zegt, daar is Wouter Gudde ook wel heel realistisch in, moet ik zeggen. Die zegt van, ja, het kan allemaal wel moeilijk zijn, maar het is wel zijn werk.
Ja, precies. Dat is het.
Je bent aangesteld om je werk goed te doen.
Zo zit hij er.
Zijn dat opmerkingen die ik dan moet beschouwen als de eerste scheurtjes en een aanloop naar een mogelijk vroegtijdig vertrek van Flederis?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat als FC Groningen degradeert, dat het ook het einde van het verhaal is voor Marc-Jan Flederis. Dat denk ik wel. Maar ik zie wel bepaalde haarschutjes ontstaan in de relatie tussen Wouter Gudde en Marc-Jan Flederis. Maar dat is onder hoogspanning ook wel logisch. Het is ook niet zo dat ze niet meer on speaking terms zijn of zo. En ook geen openlijke ruzie. Nee, niks van het alles. Maar er zit wel spanning over. Dat is een ding dat zeker is. Ja, de tijd dat de buren, want ze wonen natuurlijk bij elkaar in de straat, inmiddels niet meer. Want
ook zelfs
Verdeers heeft een andere woning gekocht.
Ja, ja.
Maar dat heeft niks te maken met de situatie. Nee, dat gelijk even wegnemen.
Of was dat mooiste als de rijdende rechter hier ergens nog tussen die twee.
Ja. Ja, maar de tijd dat er gezellig over en weer de straat over werd gestoken om een wijntje bij elkaar te drinken of zo. Ja, ik heb de indruk dat op dit moment eventjes niet zo is.
Nee, okay.
Heeft Flederis ook overigens helemaal geen tijd voor momenteel.
Nee, te druk. Te druk.
Ja.
Ja, Jan, vind jij het allemaal de schuld van Fleddy?
Nou, dat vind ik ook weer overdreven allemaal. Het is ook niet de schuld van Fleddy. Ik vind nog steeds wel dat die selectie, er staat nog wel een redelijke selectie. Geen selectie voor Europees voetbal te gaan. Dat is niet zo.
Maar dat ben je eigenlijk dus met Flederis eens?
Nee, ik ben het niet met Flederis eens. En ik ben het ook met het aantrekken van deze nieuwe spelers heb ik ook mijn twijfels over, hoor.
Nou, ik heb vooral mijn twijfels over het feit. En dat is gewoon een feit, dat ze er niet meteen staan.
Maar het is, weet je, het vooral misgegaan is vooral misgegaan met de trainer. Daar is het begonnen. Met het aanstellen van Wormoed. Ja. En ik zeg niet dat een slechte trainer is, hoor. Dat zeg ik niet. Maar hij past totaal niet bij FC Groningen.
In welk opzicht dan niet?
Ja.
Te zacht?
Ja, hij had een bepaalde manier van...
Het is geen type buis
natuurlijk. Nee, maar ze hoeven gelukkig niet allemaal op type buis hebben. Maar hij had iets over zich waardoor ik geen lekkere indruk van hem kreeg. Hij was wat... Als ik na een wedstrijd hoorde praten en... Nee, dat zag
mijn verklaring
het helemaal niet bij Groningen passen.
Want als iemand wist hoe die worm moet in elkaar stak, ja, dat was het Flederis wel. Want die heeft een jaar lang met hem gewerkt. En die heeft hem ook naar Nederland gehaald zelfs. Dus die wist wel precies wat voor vlees hij in de Kuip had. En Flederis kent FC Groningen ook als
een ander. Dat wou ik net zeggen, maar hij wist ook hoe FC Groningen is. Daar is hij geweest. Dus
blijkbaar heeft Flederis het als optimale match ingeschat.
Ja, maar dat is dus niet zo.
Nee, maar ik denk dat het meer bij Wormoed ligt. Ik denk dat Wormoed hier in Groningen geen moment zichzelf is geweest.
Dat kan.
Ik denk dat die man een enorm trauma heeft opgelopen van het ontslag bij Heracles.
Ja, maar dat hadden ze dan ook aan moeten... Nou, trouwens, dat was natuurlijk al daarvoor was hij al aangesteld. Dus nee, sorry. Ik wil er iets over zeggen wat nergens slaat.
Ik heb hem een paar maanden meegemaakt. En Wormoed zag echt achter elke boom een vijand.
Ja, nou, dat moet je al niet hebben.
Nee, precies. Maar dat kwam omdat die man gewoon zichzelf niet was. Ook dat hele opa-verhaal dat we hebben gehad.
Man,
weet je, een beetje trainer, joh. Die staat daar ver boven. Ja. Die gaat daar helemaal niet op
Zeker
in.
Een opa.
Maar hij heeft op dat moment iedereen binnen de club gevraagd: noem jij mij opa? Noem jij mij opa? Ja. Weet je, dat een trainer die stevig in zijn schoenen staat, die niet achterdochtig is, die doet dat natuurlijk niet. Dat verbaasde mij ook zeer. Dat was gewoon een zijlijnverhaal waar je helemaal als trainer helemaal niet wakker van hoeft te liggen. Nee. Dat deed hij wel. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waarvan je kunt concluderen: Wormoed is hier in Groningen nooit zichzelf geweest.
Nou, dat kan zijn.
Ja.
Tot slot, hoe zitten we hier volgende week, William? Is het lek boven? Zijn er 6 punten bijgekomen? Of wat is jouw verwachting?
Het cliché is natuurlijk een beetje dat de week van de waarheid. Maar ja, goed, het is een... Het is klip en klaar dat jij gewoon van Cambuur donderdag en van Volendam zondag, beide moet je gewoon winnen. En dan is ook de ergste stress wel even geweken. Dan moet je nog uitkijken voor die plek 16. Maar dan zijn de twee degradanten zijn in mijn ogen dan wel duidelijk. Dat heeft Groningen daar in ieder geval niet bij gehad.
Laten we even what if doen.
Als we beide verliezen?
Twee nederlagen.
Ja, dan... Ja, poch. Nou, dat is wel... Nou, dat kan Jan misschien beter voorspellen. Nee, hoor, die heeft zo lang bij die club rondgelopen.
Ja, goed, dat gaat niet gebeuren gewoon. Ze winnen donderdag winnen ze van Cambuur. Daar ben ik van overtuigd. Cambuur is gewoon heel zwak. En Volendam, ja, dat is altijd zo'n wedstrijdje. Dat is een beetje een gelijkspelletje.
Nou, 4 punten.
Dan heb je 4 punten, daar kun je mee verder.
Okay.
En dan moet je gewoon, ik weet wat erna komt.
Stel je voor 2 gelijkspelletjes dan, zeg maar, even alles onder de 4 punten. Wat vind je daarvan?
Slecht.
En dan?
Nou, dan is het gewoon slecht. En dan blijft er gewoon een hele moeizame worsteling, is het dan. Maar als ze niet van Cambuur kunnen winnen donderdag... Nou, dan valt het me toch wel heel erg tegen, hoor.
Mm-hmm. Nou, dan krijg je gewoon... Stel dat het een 2 nederlaag worden. Het ondenkbare scenario, maar dat het toch uit de bus rolt. Dan krijg je nog, denk ik, dan slaat de paniek toe. Ja. Dan krijg je nog... Want volgens mij is volgende week woensdag 1 februari. Dan krijg je nog een paar hele hectische dagen voor op de transfermarkt, denk ik. Dan wordt er nog van alles...
Dan gaan al die miljoenen die ze hebben verdiend met Jurgen Stand-Larsen... Die gaan dan in één... Linea recta de deur weer uit, denk ik.
Ja. Dat kan, want degradatie is nog veel en veel duurder. Dus en zie daar dan maar weer eens uit te komen uit die eerste divisie. Daar zijn ook tal van voorbeelden van natuurlijk. Hey, Roda,
Willem II. Het is misschien ook wel eens lekker, hè? Een seizoen degradatie. Wel dat je het redt dan, maar degradatievoetbal... Mooie spanning. Ik denk mooie spanning met zich mee.
Ja, nee, maar dat toch? Is zo. Ja.
Frits Korbach vond niks leukers dan dat volgens mij. Degradatievoetbal.
Journalistiek gezien is dit interessanter dan dat ze tussen plek 12 en 14 zouden staan.
Dat is waar.
Tussen 10 en... 10 en 13.
Ja, mag ook. Maar journalistiek gezien is dit heel interessant natuurlijk. Ja. En eigenlijk is dit, zeg maar, voor het eerst als eindverantwoordelijke FC Groningen namens Dapper van Noorden, is voor het eerst dat ik meemaak dat ze echt in degradatienood zitten.
Ja, was het ook niet bij de
eerste
seizoen
Buis? Ja, maar toen, toen werd er heel snel gerepareerd.
Ja.
Toen stonden er binnen de kortste keer. Dat moet je Ron Jans meegeven. Hij vond zelf, technisch manager zijn niks. En hij heeft ook niet alles goed gedaan. Maar toen waren toch wel heel snel de reparaties daar. 6 nieuwe spelers, waardoor het tij snel veranderde.
Ja.
En nu gaat het allemaal wel heel langzaam.
Ja.
He, en nu haal je de 3 Scandinaviërs van 1 van 20, 1 van 22 en 1 van 24. Waarvan je van alle 3 weet, nou, ze hebben wel even tijd nodig om zeg maar,
dat heeft
op krachten te komen.
Op krachten te komen, sorry. Ja, nee, ik dacht de tijd nodig om
in shape te komen. Want ze hebben heel lang niet gespeeld. Mm-hmm. Twee in november, een keer een oefenwedstrijdje nog recent of zo. Maar, dat vind ik dan ook wel weer een risico. Want tijd is misschien op dit moment nog wel je grootste tegenstander.
Ja. Ja, en je moest inpassen dus. En je gaat een ander systeem spelen.
Ja, maar, dus maar daar kiest de trainer voor.
Ja, nee, dat weet ik wel. Maar
dat had hij niet hoeven doen.
Nee, maar dan ga je dus dubbel op problemen. Ja. Problematisch.
Eigenlijk wel. Je maakt het jezelf niet makkelijk.
Vind ik ook niet, hoor.
Nee.
Leuk. 2 nederlagen. Leuk, spannend weekje.
Maar dat gaat niet gebeuren.
Oké. Okay.
Nee.
Nou ja, we gaan het zien. Donderdag eerst. Leuk
spannend
wedstrijd.
Weekje.
Volgende week zijn we er weer. Dankjewel Jan, dankjewel William.
Radio Milko. Radio Milko.